kerkraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag is er de open zondagsschoolmiddag. Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om naar de zondagsschool te komen. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. Aanvang is 7 uur. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Reobotkerk. Dominee C. Gielen hoopt te spreken over het thema de verzegeling of de doop met de Heilige Geest. Zaterdagavond is er real-time jongerenavond met dominee J.W. van Estrik. Hij hoopt te spreken over een thema hoe moet je als christen omgaan met groepsdruk. Donderdag 21 maart is er de jaarlijkse manslidmatenvergadering. Op deze vergadering is de verkiezing van ambtsdragers. Aftredend en niet herkiesbaar als diaken is broeder L.G. Albrechts. Als tweetal stelt de kerkraad u voor broeder Jaap But en broeder Gerco de Bakker. Aftredend en niet herkiesbaar als ouderling is broeder Born. Als tweetal stelt de kerkraad u voor broeder Taco van Dieren en broeder Edward Groeneboom. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de SDOK. En voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 92, het eerste en het derde vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En het derde, hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Dus 1 en 3 van Psalm 92. Gods hulp denken we in de avonddienst na over de Sabbat, over de rustdag. Vandaar dat we ook met Psalm 92 deze rustdag in Gods huis begonnen. En met die reden wil ik ook de wet lezen vanuit Deuteronomium 5. Dus we stellen ons voor de spiegel van Gods wet vanuit Deuteronomium 5. Ik lees het vanaf het eerste vers. En Mozes riep het ganse Israël en zeide tot hen: Hoor Israël, de inzettingen en rechten die ik heden voor uw oren spreek, dat gij ze leert en waarneemt om dezelve te doen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb. Met onze vaderen heeft de Heere dit verbond niet gemaakt, maar met ons, wij die hier heden allen levend zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u op de berg gesproken uit het midden van het vuur. Ik stond te dier tijd tussen de Heere en tussen u om u des Heeren woord aan te zeggen. Want gij vreesde het voor het vuur en klom niet op de berg, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst thuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel, of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, en zult u niet laten gelusten uw naaste huis, zijn akker, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als antwoord op de wet en als inleiding op de schriftlezing zingen we nu Psalm 6, het 2e vers. Psalm 6, vers 2. De schriftlezing vindt u in Johannes 18. We lezen dat hoofdstuk vanaf vers 28 en we lezen door tot en met hoofdstuk 19, vers 1. Johannes 18, vers 28 tot en met 19, vers 1. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik ter waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Tot zover de schriftlezing. Dit laatste vers wat we samen hebben gelezen, 19 vers 1, is ook de tekst van de preek. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan zuster Iti Hobbel, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We doen dankzegging voor en met zuster Geertje Boren, die positieve uitslagen mocht ontvangen in de afgelopen week van de onderzoeken die er zijn geweest. Zullen we de Heer zoeken in het gebed? Heere, wat bent u groot en wat bent u onuitsprekelijk goed. Ja, we zongen het, een ziel aan het stof gekluisterd, beseft het niet. Maar u bent het, Heere, genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goedertierenheid. En dat mogen we opmerken uit het feit dat we als gemeente weer samen mogen zijn rond uw woord. We hebben dat niet verdiend, Heere. We hebben tegen u gezondigd. U zou geen onrecht doen als u voor eeuwig zou zwijgen. Als u ons voor eeuwig de rug zou toekeren. O Heere, vergeef ons onze zonde. De zonde die uw hoogheid schonden. Elke dag met de grote en met de kleine zonde. We kunnen voor u niet bestaan, Heere, en wat een wonder dat u deze morgen in uw huis ons niet de rug laat toekeert, maar dat u ons uw vriendelijk aangezicht toont. En dat u laat zien dat u gedachten van vrede hebt. En als u een rug laat zien, dan is het uw bloedende en uw gestriemde rug. En we bidden van u, Heere, of u onze ogen daarvoor wil openen. En voor de betekenis daarvan. Opdat de troost die daarin ligt, de onze mag worden. Opdat het leven, het geestelijk leven van uw kinderen weer verlevendigd mag worden. Nieuwe kracht mag ontvangen door die gunstbewijzen van u. Maar ook, Heere, dat we voor het eerst als een schuldige zondaar voor u op de knieën mogen gaan. Heere, we bidden of u het wil geven dat de Heere Jezus deze morgen voor onze ogen geschilderd mag worden. Als onder ons gekruisigd. Als onder ons gegeeseld. En dat we verder mogen zien dan de buitenkant. Dat we de betekenis mogen vatten. En dat we niet als die dwaze Galaten zouden zijn, die het ook meemaakten dat de Heere Jezus voor ogen geschilderd werd als de gekruisigde. Maar ze waren betoverd. Mogen wij heil vinden. Heil zien, redding, verlossing, zaligheid in u. Opdat we vandaag weer heilig mogen repeteren op dat lied van die beminnelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is en al het schoon der mensen ver te boven gaat. Heere, wilt u door uw geest werken, op en onder de kansel en thuis als we meeluisteren. Heere, en dat we mogen beseffen hoe groot het is om in uw huis te zijn. Want vandaag gebeurt het. Vandaag. Uw komst tot ons in het woord. Het werk van uw geest door uw woord. Door middel van de prediking. O Heere, geef het dat we het mogen beseffen hoe groot het is. Groter dan de verkiezingen in Amerika die aanstaande zijn of wat ook maar. Dat u zondaren zoekt. Zondaren zaligt. Verlost uit de duisternis. Verlost. En het verderf, Heere, wilt u het doen? En wilt u uw kinderen ervan verzekeren? En diegenen die zo vaak in het donker leven, terwijl het werk van u in uw leven aanwezig mag zijn, wilt u ze verder leiden en zicht geven daarop, zicht op u. Vertroost het hart. Heere, zie in genade op ons neer. We bidden voor heel de gemeente. U weet wat we nodig hebben, jongeren, ouderen. Maar één ding hebben we allemaal nodig. Het geloofszicht, de geloofsogen op u. Heere, werk het. En maak er plaats voor die beminnelijke koning. Wilt u zo voor de gemeente zorgen, Heer? U weet van ziekte en zorg. Heere, voor sommigen is er elke dag zoveel wat neerdrukt. Lasten, zo zwaar. Wegen, onbegrepen. Waarom? Heere, wilt u nabij zijn en wilt u geven dat we met die dingen achter u aan mogen komen? Leer ons volgen met die vragen en schenk ons uw genade, dat boven alles. Wees met hen die te maken hebben met rouw, verdriet, gemis, omdat een man of vrouw is overleden, een vader of een moeder, een kind. Heere, aanschouw die moeite, aanschouw dat verdriet en geef ons iets van de troost daarvan te proeven en te smaken, dat u ervan af weet. En dat u nabij wil zijn, ook in die moeite, in dat kruis. We bidden u, Heere, voor onze zuster Hobbel, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Elke dag was er de hoop, zou het beter gaan? Mag ik spoedig naar huis? Maar onze zuster ligt nog steeds in het ziekenhuis, Heere. En wij bidden of u met haar wil zijn. En of u wil geven dat de bacterie afdoende bestreden kan worden. Zodat onze zuster komende week weer naar huis mag gaan. Zegen de medicijnen, Heere, de antibiotica. Zegent u haar. En dat ze zich aan u toe mag vertrouwen. En wilt u het wel maken, in alle opzichten. Wilt u zo zorgen voor haar en voor haar man, Heere. We bidden u voor onze zuster Boeren, die gunstige uitslagen mocht ontvangen. En we danken u met haar voor uw trouw en voor uw zorg. En weest u met haar, Heere, als ze er alleen voor staat, in zeker opzicht. En heel veel alleen moet verwerken. En moet dragen. Maar mag ze het ervaren, Heere, dat u aan haar zijde bent en wilt staan. Als een God van alle genade. Heere, wilt u zo voor allen zorgen die er alleen voor staan in de gemeente. Omdat ze alleen zijn. Of vanwege andere redenen. Heere, weest u nabij. En wilt u sterken. We bidden voor de jongeren, voor de kinderen. Help ze om de preek te begrijpen. En geef, Heere, ook dat we al heel vroeg in ons leven oog, hart mogen krijgen voor u, Heere Jezus Christus. O Heere, wilt u het werken? Zorgt u voor de kinderen bij de oppas? Woon en werk ook daar. Wees met diegenen die niet konden komen naar de kerk. Bezoek ook hen met uw heil. En Heere, verheerlijk uw naam op heel deze wereld. Wilt u ons uw zegen geven als we onze gaven geven? Ook onze gaven voor de SDOK. En wij bidden, Heere, voor christenen die vervolgd worden. Geef ook hen de ware rust te proeven, te smaken op deze rustdag. Beschermt u ze. Geef hen moed, kracht, geloof. En bewaar ons ervoor, Heere, dat het ontbreken van vervolging ons bij u vandaan zou houden. Ons aan de wereld zou doen kleven. Mogen we door uw goedertierenheden naar u gebracht worden. En houd ons dan dicht bij u. Heere, we zijn het niet waard en hebben het niet verdiend. Maar deze lijdensweken mogen we het horen van hem. Die het verdiende. Die de straf kreeg. De slagen. opving. Die het waard was. Dat hij vrij zou zijn van alle pijn, van alle zorg en moeite. Die het waard was dat hij altijd uw vriendelijk aangezicht zou ervaren. Maar hij wilde verlaten worden. Opdat er voor ons zegen zou zijn vandaag. Heere, schenk ons dan om hem, om zijnentwil, uw zegen. Heere, we bidden ook voor de broeders, wier namen genoemd zijn aan het begin van deze dienst. Heere, u kent alle gedachten. We leggen ze voor u neer. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u hen leiden? Geef veel gebed in de gemeente. Liefde, betrokkenheid. En wilt u blijven zorgen voor onze gemeente. Wij vragen het om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. We gaan samen zingen uit Psalm 82. Een psalm waarin het gaat over de verdraaiing ook van het recht. 82, 1, 2 en 3 in de achtbare godsvergaderingen staat God als richter der gedingen. Het tweede toont aller goden God te vrezen en maar ach, hier is het recht vergeten. Dat is dan het derde, 1, 2 en 3 van Psalm 82. We zingen Psalm 103, vers 2 als antwoord op de preek. Gemeente, er ligt troost in de wonden van de Heere Jezus. Zo zegt Guido de Bray in zijn Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 21. Troost in Jezus wonden. Een troost, dat is iets wat opweegt tegen verdriet, tegen moeite, tegen zorg, tegen schuld. Troost in zijn wonden. En met Gods hulp willen we die troost op het spoor komen. Ook vanmorgen. De vorige keer hebben we gezien hoe de Vader zijn zoon deed bloeden in Gethsemane. Hoeveel de strijd met Satan hem kostte. En daarbij gold ook om onze overtredingen verwond. Zijn zweet werd gelijk grote druppels bloed. En vandaag zien we dan voor het eerst op de wonden van de Heere Jezus die mensen hem heel nadrukkelijk en direct toebrengen. De striemen, de bloedige striemen op zijn rug als hij wordt gegeeseld. En ook daarin ligt troost. Jezus wordt gegeeseld, dat is het thema van de preek. En we letten op drie dingen, op drie keer een W als het ware. Waarom? Waarom wordt hij gegeeseld? Wat? Wat betekent dat nou? Wat gebeurde precies? Wat? En het derde, waartoe? En wat is nou de bedoeling daarvan? En wat is de vrucht voor Gods kerk? Dus Jezus wordt gegeeseld. Waarom? Wat? Wat gebeurt er? En waartoe? En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik nog van ja, zou je dat nou ook allemaal kunnen zien en kunnen leren als je bijvoorbeeld een film kijkt over de Heer Jezus, over zijn lijden en over zijn sterven. Zou je dat dan ook kunnen leren? Wat gebeurt er? Wat betekent dat precies? En waarom gebeurt het? En de troost daarvan? Nou, misschien als het jouw vraag is, van kan dat nou, mag dat nou? Er is heel veel over te zeggen, maar probeer het eens naast deze preek, naast de geesteling van de Heer Jezus te leggen. Zou je die boodschap dan ook ontvangen? Dus Jezus wordt gegeesteld drie keer een wee. Allereerst waarom? Gemeente, de vorige keer zagen we hoe de Heer Jezus leed in Gethsemane. En wij weten wel hoe dat verder ging, nietwaar? Hij is daar gevangen genomen door de tempelpolitie, die met stokken en zwaarden naar hem op zoek was. Judas heeft zijn meester verraden. En toen is Jezus via Annas, de hoge priester, en Caiaphas bij Pilatus terechtgekomen. Hij is overgeleverd aan die Romeinse stadhouder. En die ondervraagt hem wel, maar die vindt geen schuld in de Heere Jezus. Hij vindt geen reden waarom hij hem zou moeten straffen. Laat staan waarom hij hem ter dood zou moeten veroordelen. Nou Pilatus, dan blijft er toch maar één ding over. Dat je de Heer Jezus weer vrijlaat. Geen schuld betekent vrijspraak. En als hij dan bedreigd wordt in Judea, dan moet jij zorgen voor bewaking. Je bent rechter, kom op. Maar gemeente, dat wil Pilatus niet. Beter gezegd, dat durft hij niet, want hij ziet die kwade menigte daarbij hem voor de deur staan. En is bang voor dat volk, bang dat ze in opstand komen. Bang dat ze over hem zouden mopperen, bang dat hij uiteindelijk zelf zijn goede naam kwijtraakt. En misschien zijn positie als stadhouder wel, als ze over hem gaan klagen bij de Romeinse keizer. En daarom komt hij met Barabbas. En laat hij het volk kiezen tussen Barabbas en Jezus. Wie van de twee zal ik voor jullie loslaten? Nou, dat plan mislukt. Natuurlijk mislukt dat plan. Want Jezus moet sterven. Van zijn vader. Maar ook van de menigte die daar buiten staat. Laat dan Barabbas vrij. En laat Jezus gekruisigd worden. En toch weer komt Pilatus met plan B. Misschien ook wel om de Joden een hak te zetten, dwars te zitten. Hij zal de Heer Jezus laten geeselen. En hem dan vervolgens tonen aan het volk. Misschien zullen ze medelijden met hem krijgen. Als ze zo'n gegeeselde Jezus zien. Dan breekt hun hart vast wel. En dan kan hij hem vervolgens loslaten. Waarom doe je dat, Pilatus? Kun jij iemand geeselen, laten geeselen, van wie je weet dat hij onschuldig is? Wat ben je voor een rechter? Zo onrechtvaardig. Gemeente, waarom laat God dat eigenlijk toe? Waarom? Misschien zit u ook wel met waarom vragen. Waarom laat God dat toe? Een gemeente, dit moest gebeuren. Die geesteling, Jesaja, hij had ervan geprofeteerd in Jesaja 50. Daar staat het van de knecht des Heren. Ik geef mijn rug aan degenen die mij slaan. En de Heer Jezus, die wist dat ook. Hij had het ook voorzegd in zijn lijdensaankondiging, zijn derde lijdensaankondiging. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, Lucas 18, vers 21 en volgende, Marcus 10, vers 33. Wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters overgeleverd worden en aan de schriftgeleerden. Nou, dan ben je in goede handen, toch? Dan ben je in de handen van de Bijbelliefhebbers. Maar dan spreekt de Heer Jezus verder. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En hem aan de heidenen overleveren. Pilatus. Ze zullen hem bespotten. En geeselen. De Heer Jezus die wist dat van tevoren. Het stond in het plan dat hij samen in de eeuwigheid met zijn vader had besproken. Het staat in de Bijbel. Hij moet gegeeseld worden. En waarom? Kijk, dat de Heer Jezus moest sterven aan het kruis. Jawel, hij moest de vloek dragen, de doodstraf ondergaan die wij verdiend hebben vanwege onze zonde, dat weten we, hopelijk. Maar geesteling, waarom dat er ook nog bij? Is dat ook dan ook nodig om de schuld te verzoenen? Voegt het ook nog wat toe? Had het niet zonder die geesteling gekund? Iets milder? Gemeente, nee. Er was niets in het lijden van de Heer Jezus onnodig. Alles wat Jezus meemaakte, moest gebeuren. Dat woordje moest, daar kom je ook heel vaak tegen in het evangelie, ook in de lijdensgeschiedenis. Het moet, het staat in het plan van de drie-enige God. En waarom? Zou het niet heel eenvoudig zijn om de zonde te kunnen vergeven? Om onze karmozijnrode schuld als witte wol te kunnen maken? Wil er genade zijn voor zondaren, vergeving van zonde? Dan moet God in het gericht met zijn zoon. Dan moet die zoon gestraft worden. Geslagen. wanneer gebeurde dat in de Bijbel? Wanneer werd er iemand gegeesteld? Als we zien naar het woord dat Johannes hier gebruikt voor geestelen, dan zie je dat dat in het Oude Testament, in de Griekse vertaling dan van het Oude Testament, ook gebruikt wordt. Het is dus niet alleen een Romeinse straf. Ook de Joden kenden de geesteling, het toedienen van klappen, van slagen. En wanneer werd er iemand gegeesteld in het Oude Testament? Nou, als iemand in het gericht kwam, als er recht gesproken werd en als iemand veroordeeld werd, schuldig bevonden. In Deuteronomium 25, daar kun je erover lezen. Als twee mannen ruzie hebben met elkaar en ze gaan naar de rechter, dan moet die rechter recht spreken. En degene die gelijk heeft, die moet dan in het gelijk gesteld worden. En de ander moet veroordeeld worden. En als die veroordeelde dan slagen verdiend heeft, daar kom je dan hetzelfde woord tegen als in Johannes 19. Dan moet hij die slagen krijgen. Net zoveel als dat past bij zijn zondige daad. En je had erge misdrijven en minder erge misdrijven. Maar het mochten er nooit meer dan 40 zijn. Volgens vers 3 van Deuteronomium 25. En dat was dan bedoeld om te voorkomen dat iemand, ja, doodgeslagen werd. Dat men doorging met slaan. En dat de straf zo onrechtvaardig zou worden. Nou, de Joden die bang waren om dat gebod te overtreden, die hebben er toen 40 min 1 van gemaakt. 39. Stel dat je verkeerd telt, dat je de tel kwijtraakt. Je hebt dat wel eens als je koffie zet en je gaat schepjes erin doen. Dat je de tel kwijtraakt, dat je overnieuw kan beginnen. Maar als je tot 40 telt, dan kun je helemaal de tel gemakkelijk kwijtraken. En dus 39, om altijd toch maar aan de goede kant te staan. Om niet over die 40 heen te gaan. Dat was de bedoeling. Paulus heeft 5 keer zo'n pak slaag gekregen van de Joden. 5 keer gegeeseld. Zo zegt hij in 2 Korinthe 11. Dus wanneer kreeg je in Israël slagen op je rug? Nou, als je door de rechter schuldig verklaard was. Volgens de wet van God, dan was je misdadiger. En dat was gebruik in Israël. Je komt het tegen in het boek Spreuken. Wie moet er geslagen worden, gegeeseld? De spotter, volgens Spreuken 19, vers 25. Dan zal hij verstandig worden. De zot en de dwaas, Spreuken 19, vers 29. De rug is voor de roede van de zotten. De roede is voor de rug van de zotten. En voor de verstandeloze, Spreuken 10, vers 13. Opdat ze van hun dwaasheid en van hun zotheid zouden genezen. Nou, tegen zo'n achtergrond wordt de Heere Jezus ook geslagen. Hij is met de misdadigers gerekend. Dat kun je zeggen als hij gekruisigd wordt en dan staat het er ook in de Bijbel. Maar dat kun je ook zeggen als hij gegeeseld wordt. Geslagen alsof hij een spotter was, een zot was, een dwaas, een misdadiger. Om misschien wijs te worden. Schuldig bevonden door de rechter. Is hij dan dwaas en is hij dan schuldig? Pilatus heeft het net gezegd. In vers 38. Geen schuld in hem. En in vers 4 en 6 van Johannes 19 herhaalt hij dat 3 keer. Staat het er, ik vind in hem geen schuld. En de Bijbel zegt het op een andere plek. Hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Nooit één dwaas woord, nooit één zot woord is er over zijn lippen gekomen. Nooit één zonde tegen Gods wet gedaan. Altijd leefde hij volmaakt in overeenstemming met Gods wil. En toch werd hij geslagen. De opperste wijsheid. Gegeeseld als een dwaas. Wat een onrecht. Maar gemeente, het moest gebeuren. De Vader had het bepaald. De wetgever, de rechter van hemel en aarde die zijn zoon naar zijn rechtbank trekt. Kom dan, zoon, laten we samen rechten. Jezus, hij stond hier in de plaats van mensen die die slagen wel verdiend hebben. En als hun zaak onderzocht wordt door de rechter, zoals in Deuteronomium 25 staat, dan zal blijken schuldig. En als die spreukendichter naar ons, naar u, naar jou, naar mij zou zien, dan zou hij zeggen, daar staat zo'n dwaas, daar heb je zo'n spotter. Dat is er nou een. De roede is nodig, verdiend. En daarom staat de Heer Jezus hier, in plaats van die hardleerse mensen die opgevoed gestraft moeten worden. In plaats van dwazen die de Heere voortdurend afwijzen, misschien al wel 60 jaar of 70 jaar lang in de kerk. Het wendt u naar mij toe en wordt behouden. Negeren. Nog steeds geen liefde kennen voor de Heere Jezus. Aan hem voorbij leven. Zonder hart voor de heiland. Zonder vreugde in God. Zonder verdriet over hun zonde en schuld. Dan ben je echt dwaas. Dat is spotten, gemeente, met de Heer. En met je eigen ziel. Dan ben je inderdaad slagen waard. Rechtvaardig. Maar nu staat Jezus hier. Voor zulke mensen. Vanwege spot, dwaasheid, schuld. Staat hij er voor jou, voor u? Gemeente, het is heel belangrijk dat we onszelf ook leren kennen. Als dwaas, als hardleers. Dat de Heer recht is, dat zijn geboden zuiver zijn. En dat de zonde tegen hem zo erg is. Dat hij het recht heeft om ons te slaan. Als ze onbekeerd blijven, dan zal dat eens gebeuren, gemeente. Je leest dat in Lucas 19. Doch deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik koning over zou zijn, breng ze hier. Sla ze voor mij dood. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig, zingt David. Waar je dat gaat ontdekken, dan ga je leren. Ja, ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat leed hem dragen. Ziende op de lijdende Christus, omdat ik Gods gramschap waard ben. Werd u mee eens, herken mijn schuld die u tot geeseling bewoog. Hoe kun je van die straf af? Hoe kun je daaraan ontkomen? Ja, als een ander je plek inneemt. En dat zie je in de tekst, gemeente, want Jezus, hij geeft zijn rug. Hij werkt niet achterwaarts. Zo zegt Jesaja 50. Hij deinst niet terug. Had hij het niet gezegd, gemeente? Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Het was een wreed gebeuren wat hier plaatsvond. Geeseling en dat toegediend op de Romeinse manier. Wreed. Deze geesteling was veel wreder dan de Joodse manier van geestelen. Een lemiet, zoals de Heere bevolen had, 40. Zoals de Joden ervan gemaakt hadden, 40 min 1. Kenden de Romeinen niet. Je had wel verschillende redenen waarom iemand gegeeseld werd. Soms was het de manier om iemand aan het praten te krijgen. Om iemand over te halen om te bekennen. Soms was het als voorbereiding op de doodstraf, de kruisdood. Iemand die dan gekruisigd werd, hoefde niet te lang aan het kruis te lijden. Omdat hij daarvoor al half doodgeslagen was. Maar gemeente, dat gebeurde er als je gegeeseld werd.
Romeinse burgers mochten niet eens gegeeseld worden. Het was een straf voor zwervers, voor slaven, voor mensen die op gelijke voet stonden met de beesten. Wat dat betreft, gemeente, is het treffend dat de Heer Jezus de slavenstraf krijgt. Hij die gekomen is om knecht te zijn, om te dienen, om ons slaven van de zonde te kunnen bevrijden. Hoe is het gegaan, gemeente? De Bijbel beschrijft dat niet, maar die lezers van het evangelie van Johannes, die hadden aan dat ene woordje genoeg. Om het voor ogen te zien. Soldaten horen het bevel van Pilatus. En ze nemen de Heer Jezus mee naar de plek waar de geeselpaal staat in de grond. Ze maken zijn mantel los. Trekken het bovenstuk naar beneden, zodat zijn kleding op zijn heup ligt en zit. Men rukt hem naar de geeselpaal en voorovergebogen wordt hij daar met zijn handen aan vastgeboeid. Machteloze handen van de almachtige koning. Zijn rug staat strak gespannen. Zie het voor je. De ene beul werpt een slag op zijn rug en dan slaat een andere beul hem met zijn geesel, een stok met leren riemen, dan de uiteinde stukjes zink of spijkers of botten. En na de eerste slag verschijnt er een bloedige striem en met de tweede slag twee striemen, de derde drie, de rug springt open. Men sloeg zo gemeente dat de botten dikwijls zichtbaar werden. En vaak ook de ingewanden. Een stroom van bloed doorweekt zijn kleding. Het stroomt langs zijn enkels naar beneden. En je hoort de klappen van de zweep en het zuchten van de heiland. Hij snakt naar adem. Beminnelijk vorst. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Is dat uw liefste? De rechter van hemel en aarde wordt gegeeseld. De middelaar aan de schandpaal. Als was hij de grootste zondaar die er bestaat en bestond. Maar hij geeft zijn rug. Koninklijk, hij geeft zijn rug aan degenen die hem slaan. Slaan jullie maar. Er komt geen lelijk woord over zijn lippen. Alle gerechtigheid moet hij vervullen om mijn lelijke woorden die wel over mijn lippen komen, mijn onbedachtzame woorden, te kunnen verzoenen. Om onze overtredingen verwond. En zo wordt er voor het eerst, gemeente, in het Leidersevangelie bloed uit het lichaam van de Heer Jezus gedreven door mensen. Hoewel achter die mensen de Vader staat. Ook dit moest hij doorstaan. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving, zegt Hebreeën 9. Dat is de regel van Gods wet. En jawel, er is veel vergeving bij de Heere. Veel vergeving. Maar alleen door het bloed van Jezus. En dat lichaam dat hier geslagen wordt. Gemeente, dat is een lichaam met zonde. Er staat in 1 Petrus 2 vers 24... Hij heeft zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen. En Jesaja 53, daar zegt de Heer het, maar de Heer heeft onze ongerechtigheid om hem, op hem doen aanlopen. Hij is tot zonde gemaakt. Hij draagt de zonde in en op zijn lichaam. En God zegt, laten we rechten. Er moet straf komen. De gemeente, zie je de Heer Jezus? Vind jij de zonde ook zo erg? Kijk eens naar die slagen. Kijk eens naar die striemen. Kijk eens naar dat bloed. God tilt echt heel zwaar aan mijn zonde. De zonde op zijn lichaam, op zijn rug. Zie wat er gebeurt, gemeente. Daar striemt de geesel mijn trots. Daar snijdt de striem door mijn roddels. En daar op die plek van mijn zondige gedachten, mijn driften, mijn neerkijken op andere mensen, daar vlamt de pijn als de rug van de heiland opengetrokken wordt. De zonde van het porno kijken. En van het me niet aan de snelheidslimiet houden. Mijn brutale woorden tegen mijn ouders. Alle zonde. Daar slaat de geesel op neer. Zie je het zo? Dan kun je alleen maar leren van het woord. En van Gods geest. Zou een film je dat kunnen leren? Jezus, lijden, recht, betrachten, om onze overtredingen gegeeseld. Ook die zonde van het ongeloof en die zonde waar je misschien geen last van hebt en helemaal niet wakker van ligt. Het tast Gods eer aan. Hij is de heilige, de hoogste majesteit. Hoe zal het met mij gaan, gemeente, als dit al zijn lot was? Wat zal mijn toekomst zijn als hij daar niet stond voor mij? Kijk nog eens. Zou je dan met de zonde van doen willen hebben? Zou je er niet mee breken? Met die monsterlijke trots van je? Met die verschrikkelijke lauwheid? Mijn opgaan in de dingen van het hier beneden? Maar hij stond de gemeente en hij bleef staan. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen gegeeseld wilde worden. Hij had zijn kerk in zijn hart en op zijn hart. En de eer van zijn vader op het oog toen hij zijn rug aanbood. En zo wil de liefde van de zoon en de liefde van de geest en de liefde van de vader u laten zien op deze bloedende Christus. En hem op uw hart binden. Opdat uw hart verbroken zou worden. De Heer zoekt u, gemeente, in die striemen. De geslagen herder, zie hem staan, is op zoek naar dwalende schapen. En daarom wordt hij nou voor ogen geschilderd. In de preek. Dat u op hem zou zien. En dat is dan het laatste. Het waartoe. Gemeente, voor hen die in geloof op deze striemen zien, is er genezing, zegt Jesaja 53. Die zichtbare en gapende wonden zijn het middel waardoor de Heer de genezing schenkt van wonden, kwalen en zonden. Wie heeft de genezing nodig, gemeente? Ben ik dan ziek? Nou, de Heere zegt het. En hij weet het. Hij vergist zich niet. Aangetast door de ergste ziekte die er is. En heb je de hemelse dokter nodig? Als je het gelooft, gemeente. Geloof dat het waar is. Wat de Heere zegt. En dat je aan die erge kwaal leidt. En je ziet op die lijdende Christus. Op zijn ik voor u, dan ga je pijn ervaren, verdriet. Dan ga je op zoek naar een dokter. Zo werkt Gods geest dat. En wie kan je helpen, gemeente? Mensen, opbeurende woorden, die zeggen het valt misschien wel mee en je gelooft toch. En dan kun je niet geholpen worden met iets van jezelf. met het woord van een ander. Hij alleen, zijn woord. Een mens moet in zijn leven echt een keer bij de Heer Jezus terechtkomen. Echt een eerste keer ook. Met je zonde, met je schuld, bij zijn striemen. En daar wil de Heilige Geest zondaren brengen, gemeente. Omdat ze hem door het geloof leren aanschouwen. Niet om medelijden met hem te krijgen van, ach, wat is het toch erg. Maar om te leren, zo erg zijn mijn zonden. En zo groot is zijn liefde. En zo heeft God die zonde bestraft. Opdat er voor mij in die wonden genezing, troost zou zijn. Gemeente, dat kan niet anders of het brengt een verandering in je leven teweeg. De apostel Johannes heeft het gezien, ervaren, heeft het bloed zien druppen in Gethsemane. Heeft die bloedende Jezus aanschouwd, gemeente. En hij is overtuigd van de reinigende kracht van het bloed. En hij zegt het in zijn brief, 1 Johannes 1 vers 7. En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat bloed bedekt de schuld, welke schuld ook maar. Dat bloed reinigt. En dan komt de genezing, gemeente, als dat bloed je hoop wekt, als dat bloed je houvast wordt en toegepast wordt aan je hart. Aan al die mensen die in hun zonde en in hun ellende zich tot hem ter genezing wenden. Mooi is dat, hè, gemeente. Je hoeft eerst de zonde niet kwijt te raken, want die raak je niet kwijt. Stop dan, hé. Het gaat erom dat je in en met die zonde je tot hem om genezing wendt. En verontschuldig je niet meer. En steun op niets anders meer. Dan op hem alleen. En wat ga je dan horen bij hem, gemeente? Op zijn kom dan laat ons samen rechten. Ja, je hoort je vonnis, inderdaad. En je vrijspraak. Je ziet het beide getekend in die bloedende rug van de Heere Jezus. En daarboven de Vader met milde handen, vriendelijke ogen. Wie had dat gedacht? En voor zo iemand als ik, onverdiend, verbazingwekkend. Gemeente, hij wil uw ogen richten op die bloedrode striemen. En op zijn hart, vol ontfermende zondaarsliefde. Je moet het misschien niet letterlijk zo zien, gemeente. Maar het is wel echt waar. Die striemen zijn zo diep. Dat je daarin zijn hart, zijn liefdeshart, ziet kloppen. Dat bloed heeft geen enkele aanvulling nodig. Geen enkele aanvulling. Hij heeft volledig betaald. Als je nu die wonden ziet, gemeente. Passen die niet bij jouw zondige ziel? Dan blijft er toch verwondering over. En dan ook, gemeente, ja, als dat bloed je hoop is, de gestriemde zonde op zijn rug, als je die gezien hebt, dan krijg je ook een hekel aan de zonde. Dan ga je strijden, dan ga je voor hem leven. Petrus zegt het in zijn brief, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft, op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, ter gerechtigheid leven zouden. Die striemen, die willen je brengen tot leven voor de gerechtigheid. Dat betekent leven zoals God het vraagt. Het is de plicht van ieder kind van God, gemeente. Dat betekent dat je je eigen vlees moet leren geestelen. Ja, niet door je letterlijk te slaan, nee. Zoals Luther dat bijvoorbeeld deed, hè, voor zijn bekering. Nee, het gaat erom om de zonde te doden. En hoe dat moet, gemeente, nou dat weten we inmiddels vanuit dat voorbeeld van die wit en die zwarte hond, niet waar? Die in het leven van Gods kinderen met elkaar vechten. Die zwarte, die moet je niet voeren en die moet je niet aanhalen. Dan moet je niet meer spelen. Die moet je gewoon in zijn hok laten zitten. hem als dood houden. Zegt Paulus in Romeinen 6. Hem als dood houden, die zwarte hond. En die witte, die moet je voeren. Die moet eten krijgen, die moet fit blijven. En hoe gebeurt dat, gemeente? Dat die nieuwe mens, die blijft fit door en in de omgang met de Heere Jezus. Door het zien op de rug van de Heere Jezus. Want in zijn bloed ligt het leven. Natuurlijk, zonder de opstanding is de kruisiging en de geesteling te vergeefs. Maar dankzij de opstanding ligt er leven in zijn dood. En is er troost in zijn wonden. Kracht in het bloed van het lam. Daar u voor mij het in de dood gegeven. En uw rug gaf aan degene die u geeselden. En aan uw vader. Hoe zou ik nou mijn eigen wil nog leven? Er is leven in zijn dood. Heiliging in zijn dood. Petrus zegt het, hij heeft onze zonde gedragen op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid zouden leven. En hoe moet dat? En dan wijst Petrus weer op die striemen, door wiens striemen gij genezen zijt. Gemeente, het is onmogelijk om een lijdende Christus te bewonderen, zonder dat je gelijkvormig wordt aan Christus. En jawel, dan gebruikt de Heer ook een geesel in het leven van zijn kinderen. Als opvoedmiddel. Staat in Hebreeën 12, want die de Heer lief heeft, kastijdt hij en hij geeselt in iedere zoon die hij aanneemt. En dat is best heel heftig, want dan wordt er hetzelfde woord gebruikt door die schrijver van de Hebreeën als dat Johannes hier doet als Jezus gegeeseld wordt. Dat zorgt voor waaroms, niet waar? Dan moet je een kruis dragen. Als de Heer kastijdt in je leven, gemeente, zie dan in ieder geval op de gestriemde Jezus. En op zijn liefde waarmee hij zijn rug gaf. Op de liefde van de Vader voor zondaren. Die je in die striemen ziet. En vergeleken met zijn lijden. Is uw lijden dan zwaarder of lichter? Zou de Heilige Geest het u niet willen geven, gemeente? Dat je leed dan toch in een ander licht komt te staan. Ook in die moeilijke weg met dat kruis dat veel te zwaar is voor je schouders. Dat je dan toch troost mag vinden in zijn wonden. En ziende op hem kan een woestijn haar eenzaamheid verliezen. Misschien is er wel iemand in de woestijn. Woestijn van lijden. Dan mag je leunen op deze man van smarten. Gemeente, we gaan afronden. Twee dingen. Als je de Heer Jezus niet kent. Als zijn lijden je niks zegt. En als je je hart niet aan hem kwijtgeraakt bent. Niet voor hem gebogen hebt in dit leven, dan zul je voor eeuwig gegeeseld worden. Het zal nog erger zijn dan dat. Niet te bevatten. Om verloren te zijn en te gaan. Dat was het eerste. Het tweede. Kijk nog één keer. Kijk nog één keer. Naar de rug van de Heere Jezus. Hij legt zijn wonden open in de prediking. En hij roept je toe. Mijn wonden zijn genoegzaam, groot genoeg om al jouw zonden te bedekken. Ze bevatten een aansporing om heilig te leven. Er ligt troost in voor je verdriet. En allen wier koude zondaarsharten warm worden door zijn dierbaar bloed, gaan hier het schoonste lied zingen, inderdaad, van die koning. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zingt u de lofzang mee, gemeente? Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, wat is dat groot en wonderlijk. U bent de redder in de nood en uit de nood. En we bidden, Heere, wees dat voor ons. Geef het aan ons allen. Dat we zaligheid in u mogen zien, in u mogen vinden. Geef ons geen rust, Heere, voordat we ons aan die bloedende rug hebben gevleid. Voordat we die bloedende rug hebben omhelst. En houd hem maar voor onze ogen ook in de komende week. Als het gaat om de heiliging. Maar ook als het gaat om het lijden. Heere, wilt u onze dank aanvaarden, het zondige, vergeven. En wilt u ons vanavond weer samenbrengen rond uw woord. Heere, zegent u de zondagsschool, de kinderen, de leiding, de vaders en de moeders die op bezoek mogen komen. Geef een gezegende middag. Een dag tot uw eer en uw dienst geheiligd en gewijd. Wij bidden het van u, om Jezus wil. Amen. We zingen op psalm 143, het tiende vers. Een psalm die de diverse kinderen ook moeten leren voor vandaag, voor de zondagsschool. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.